Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste vrienden luisteraars, wees hartelijk welgekomen op onze Rots in de Branding. We hebben het op onze radio reeds uitgebreid gehad over paus Benedictus XVI naar aanleiding van zijn overlijden op 31 december 2020. Maar toch wil ik jullie een nogal bijzonder, speciaal eigenlijk wat ludiek bericht zeker niet onthouden. Waarschijnlijk zou de geschiedenis van de kerk met het pausdom van Benedictus XVI nooit hebben plaatsgegrepen indien een bijzondere advertentie in een Duitse krant nooit was verschenen. Waarschijnlijk zonder deze advertentie zou Jozef Ratzinger, de latere paus, nooit het daglicht hebben gezien. En inderdaad, op 7 maart 1920 verscheen in de Beierse katholieke krant Altötinger liep vrouwenbote of Onze Lieve Vrouw bode de volgende advertentie. Kleine ambtenaar, ongehuwd, katholiek, 43 jaar, pensioengerechtigd, zoekt een vrouw, goed katholiek, die kookt en ook kan naaien, met een bruidsschat en een goede eigendomssituatie, om zo snel mogelijk te trouwen. Brief, liefst met foto, te sturen naar nummer 734. Deze advertentie werd geschreven door een zekere Jozef Ratzinger. Uiteraard gaat het hier over de vader van de toekomstige paus. Hij was dus reeds 43 jaar oud en vrijgezel, misschien een beetje in paniek, en zocht een katholieke vrouw om de rest van zijn leven mee door te brengen. Maar deze eerste poging was helaas een grote mislukking. Maar vader Ratzinger geraakte niet ontmoedigd en zette 4 maanden later zijn liefde weer op het spel. En op 11 juli 1920 stuurde hij zijn advertentie terug, maar van klein schreef hij naar middelgroot ambtenaar. Ook voegde hij eraan toe dat hij een onberispelijk verleden had en dat hij van het platteland hield. En tevens matigde hij ook zijn verwachtingen in verband met de bruidsschat en het eigendom. Dat werden er niet meer in vermeld. En deze keer kwam er een reactie. Maria Peitner, 36 jaar oud, een uitstekende kokkin en onwettige dochter van een bakker, stuurde haar brief naar nummer 734. En de liefde klikte tussen beiden, en Jozef en Maria huwden reeds na 4 maanden. Met zulke namen moesten Jozef en Maria wel een zoon voorbrengen met een uitzonderlijk lot. En zo geschiedde. Enkele jaren later, op 16 april 1927, beviel Maria van haar tweede zoon, Jozef Aloysius Ratzinger, de toekomstige paus Benedictus XVI.
Sei mit dir an jedem Ort, führt dich dein Weg auch weit, weit fort. Er sei dein Schutz in der Gefahr, seine Hand sei dir immer nah. Gott sei mit dir zu jeder Zeit, er sei dein Trost in Traurigkeit. Er sei die Kraft, die dich bewegt und dich zu neuen Ufern trägt. Gott sei mit dir an jedem Tag, wer weiß, was morgen kommen mag. Er sei dein Licht in dunkler Nacht, so wie ein Feuer hell.
En beste vrienden, heel in het bijzonder richt ik me nu tot alle religieuzen. Spits jullie oren. Via vooral de katholieke media, maar ook even in de grote media, konden we vernemen dat zuster André Randon op 118-jarige leeftijd overleed in haar slaap op 17 januari 2023 om 2 uur in de morgen in de Zuid-Franse stad Toulon. Zij zag inderdaad het levenslicht als Lucille Randon op 11 februari 1904 in Alès, de hoofdstad van de Cévennes, in het Centraal Massief, ook in het zuiden van Frankrijk. Er is grote droefheid, maar het was haar verlangen. Het was haar wens haar geliefde broer te vervoegen. Voor haar is het een bevrijding. Dit verklaarde de woordvoerder van het verpleeghuis Sainte-Catherine-la-Bourrée, waar de zuster verbleef. Tevens was zij dus officieel met documenten bewezen de oudste mens in de wereld sinds april 2022. Toen overleed de 119-jarige Japanse vrouw Kane Tanaka. En zo verscheen de naam van Sir André in het Guinness Book of Records. Ze bekwam de titel van deken of decaan van de mensheid. En zo verklaarde ze ooit in een tv-interview wat dat voor haar betekende. En ze zei toen:
une fierté, mais un désastre, oui. Parce que je voudrais rendre aux autres ce qui m'ont donné.
En haar antwoord was tweeledig en een beetje verrassend. Enerzijds fier, maar anderzijds een disaster, want ze wou de anderen teruggeven wat ze aan haar tijdens haar leven hadden gegeven. Ik laat haar straks nog horen. Reeds over een 5 jaar haalden we haar reeds aan in dit programma. Op kerstmis van 2017 kreeg ze toen op haar kamer het bezoek van journalisten van Famille Chrétienne. En ze zat in een rolstoel met oortjes te luisteren naar de radio. Maar eigenlijk was ze in slaap gevallen. Haar geheugen werkte nog goed, maar haar zicht en mobiliteit niet meer. Zij bezat een sterk karakter en wist van zich te laten horen. En nog heel fijn en bewust kon ze nog precies de belangrijkste momenten van haar leven naar boven halen. En zo vertelde ze over een eerste belangrijke gebeurtenis die bij haar een duidelijke stempel naliet. Op de leeftijd van 2 jaar en een half stierf haar tweelingzusje Lydie door een pulmonaire embolie. En ze vertelde: mijn zusje lag daar te sterven. Ikzelf werd helemaal bleek, de ogen gesloten. Toen Lydie haar laatste adem gaf, dacht iedereen dat ook ik dood was. Maar ik kwam weer bij. Zo verklaarde Sœur André in 2018 in verband met haar tweelingzus: zij roept mij, zij trekt mij. Bid u voor mij dat de goede God mij niet meer te lang laat wachten. Hij overdrijft. In 1916, 12 jaar oud, werd Lucille gouvernante van 3 kinderen in een gezin in Marseille. Later in 1922 verhuisde ze als gouvernante en lerares naar een vooraanstaande familie in Versailles. Een taak die ze vervulde gedurende 14 jaar tot in 1936. Maar in die periode mocht ze een diepe godservaring beleven. En in 1930, op 26-jarige leeftijd, liet ze zich dopen, katholiek dopen, in de katholieke kerk in de Sint-Franciscus-Saveriuskerk in Parijs. Want ze was eigenlijk opgevoed in een protestants gezin, zelfs met een grootvader die dominee was. Maar er werd in het gezin weinig gepraat over de godsdienst. Wel ging ze toch met haar oudste broer, André, naar de zondagsdiensten. Maar na haar overstap in de katholieke kerk, getuigde ze verder, heeft broer André geweend en het aanvankelijk niet aanvaard. Later wel. Deze grote broer was alles voor haar, een vader en een moeder. En dit is dan ook de reden waarom ze later als kloosternaam André had gekozen. Maar we keren terug naar haar levensverhaal, want ondertussen was Wereldoorlog II uitgebroken. En daarvan herinnerde zij zich een zeer pijnlijke gebeurtenis, die is blijven knagen. Ze was nog geen zuster. Ze zat in de trein en plots vertrouwden 2 personen haar een klein meisje toe. Het meisje zette zich naast haar. Maar bij de eerste halte kwamen Duitse soldaten het compartiment binnen en daar het kleine meisje geen papieren had, namen de soldaten haar mee. En zuster André stopte het verhaal en zei toen: ik ben nooit gestopt met huilen. Men had haar aan mij toevertrouwd in de hoop haar zo te kunnen redden. En ik heb nooit geweten wat er later met dat meisje is gebeurd. Ik vraag me dat nog steeds af. In 1944, op de leeftijd van 40 jaar, trad Lucille dan binnen bij de zusters van de heilige Vincentius a Paolo in de Rue du Bac in Parijs en nam er dus de zusternaam André aan. Maar dan plots, tijdens dat interview, riep ze dan, eigenlijk wat ondeugend, naar de journalisten van Famille Chrétienne: ik ben gek op Parijs. Neem me mee vanavond als jullie straks vertrekken. Het jaar na haar intrede in het klooster werkte ze 18 jaar in een ziekenhuis in Vichy, Midden-Frankrijk, waar ze ouderlingen en 40 weeskinderen verzorgde en begeleidde. Sommige van die kinderen vonden haar terug dankzij internet. In 1968 was ze dan actief in een ziekenhuis in La Baume d'Austin, meer in het zuidoosten, voor nachtdienst. 16 jaar later, in 1979, ze was 75 jaar oud, stopte ze haar fulltime werk en verhuisde naar de Savoie, waar ze tot haar 100ste levensjaar bejaarden bijstond. En tenslotte vanaf 2009, 105 jaar oud, verbleef ze dan in het woonzorgcentrum Sainte-Catherine-la-Bourrée in Toulon tot aan haar dood. Maar beste vriendenluisteraars, ik stel voor even te poseren. En wat dacht u met een gezellig Frans liedje? En wat dacht u over de stad Parijs? Het is een lied uit 1947, gezongen door Charles Trenet. Revoir, Paris.
Revoir Paris, un petit séjour d'un mois. Revoir Paris et me retrouver chez moi, seul sous la pluie, parmi la foule des grands boulevards. Quelle joie inouïe d'aller ainsi au hasard. Un taxi qui va le long de la Seine, et me revoici au fond du bois de Vincennes, roulant joyeux vers ma maison de banlieue où ma mère m'attend, les larmes aux yeux, le cœur content. Mon Dieu, que tout le monde est gentil. Mon Dieu, quel sourire à la vie. Mon Dieu, merci. Mon Dieu, merci d'être ici. Ce n'est pas un rêve, c'est l'île d'amour que je vois. Le jour se lève et sèche les pleurs des bois. Dans la petite gare, un sémaphore appelle ses gens, tous ces braves gens de la Varenne et de Nogent. Bonjour la vie, bonjour mon vieux soleil, bonjour mamie, bonjour l'automne vermeil. Je suis un enfant, rien qu'un enfant, tu sais. Je suis un petit Français, rien qu'un enfant, tout simplement. Paris.
En we keren terug naar zuster André, overleden op de leeftijd van 118 jaar. In datzelfde interview vertelde ze aan de journalisten van Famille Chrétienne dat ze, sinds ze in Toulon woonde, nooit een dagelijkse mis heeft gemist. Ik praatte hele tijd met God. Als het niet goed gaat, vertel ik het hem. En soms uit ik hem wat verwijten, omdat hij mij in de steek heeft gelaten. Hé, waarom kan ik hem vandaag niet horen? Zo is geweten dat in 2019, op haar 115e verjaardag, zij een kaartje en een gezegende rozenkrans van paus Franciscus bekwam, die ze elke dag gebruikte voor haar gebed. In een interview in 2020 gaf ze een recept voor een gelukkig leven. Elke dag gebed en een kop warme chocolademelk. Later verklaarde ze ook dat ze elke dag een glaasje rode wijn dronk, een snoepje en bij de feestdagen een glaasje porto. Ik ben altijd een beetje gulzig geweest, zei ze. In 2021 kwam ze terug even in het nieuws nadat ze positief testte op COVID-19. Ze was geïsoleerd van de andere bewoners, maar vertoonde geen symptomen. En toen men haar vroeg of ze bang was geweest voor COVID, zei zuster André tegen de Franse televisiezender BMF TV: "Nee, ik was niet bang, omdat ik niet bang was om dood te gaan. Ik ben blij om hier te zijn, maar ik zou liever ergens anders willen zijn. Ik zou me graag bij mijn grote broer, mijn grootvader en mijn grootmoeder willen voegen." En toen ze in april 2022 de titel bekwam van deken of decaan van de mensheid, kon Agence France-Presse haar interviewen en zei ze dat ze toch al enkele jaren een zekere levensvermoeidheid ondervond en dat dit bedrijf, haar leven, zou toch mogen eindigen, maar dat de goede God haar niet hoort. Ze had vooral moeite met het feit dat ze haar fysieke capaciteiten had verloren. En ze voegde eraan toe: "Men zegt dat werken dodelijk is. Maar voor mij deed werken me leven. Ik werkte tot ik 108 jaar oud was. Ik hield ervan me met de kinderen bezig te houden. Ik hield ervan de kinderen te doen dansen. En nu kan ik dat niet meer." Zo had ze ook een boodschap voor de wereld. Mogen de wereld, mogen God maken dat de mensen elkaar helpen en elkaar liefhebben in plaats van elkaar te haten. Want er is te veel haat in de wereld. Moest men meer verdelen, zou het veel beter gaan. En op de vraag wat haar geheim was om zo lang te leven, was haar antwoord eigenlijk kort: dat weet God alleen. Beste vrienden luisteraars en beste zusters die luisteren, we gaan hier afsluiten. Ondertussen is de oudste persoon in de wereld, mevrouw Maria Brañas Morera uit Spanje, met de leeftijd van 115 jaar. Maar het record blijft in handen van de Franse Jeanne Calment, die een leeftijd van 122 jaar bereikte. We gaan eruit met Charles Aznavour, met Merci mon Dieu, maar eerst horen jullie enkele uitspraken van Sir André, die er nog goed bij was, tot het einde en met veel humor.
J'ai même occupé les autres, j'ai même faire danser les enfants, et je ne veux plus. Que le bon Dieu fasse que les gens s'entraident et s'entraînent et s'aiment au lieu de se haïr. Parce qu'il y a trop de haine dans la vie, dans le monde. Il y a trop de haine. Si on partageait tout, ça serait beaucoup mieux. Oh, ça alors, c'est le bon Dieu qui le sait. Parce que on dit que le travail, ça vous tue. Moi, je dis qu'il fait vivre.
Pour ces désirs qui nous inondent et se traduisent peu à peu en des instants de fin du monde, merci mon Dieu. Pour ce destin que l'on se forge avec des larmes au fond des yeux et des joies qui prennent à la gorge, merci mon Dieu. Mon cœur s'en allait en déroute de lendemains en lendemain, quand tu m'as éclairé la route et montré le chemin, celui de l'espoir qui délivre et remplace les songes creux par une folle envie de vivre. Merci mon Dieu. L'amour que tu as conçu pour nos âmes solitaires fait que nos regards perdus sont ruisselants de lumière. Ils regardent le ciel ébloui simplement pour te dire merci. Pour ces désirs qui nous inondent et se traduisent peu à peu en des instants de fin du monde, merci mon Dieu. Pour ce destin que l'on se forge avec des larmes au fond des yeux et des joies qui prennent à la gorge, merci mon Dieu. Ce que j'attendais de la terre et que j'espérais de la vie, en t'implorant dans mes prières au long des jours des nuits, mon Dieu. Tu me l'as fait connaître, puisque j'ai ma part de bonheur et que l'amour rit dans mon cœur. Je veux crier de tout mon être, merci, mon Dieu.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
En beste luisteraars, na deze twee berichten over paus Benedictus XVI en zuster André, die de Heer tot zich heeft geroepen, vond ik twee artikelen die er eigenlijk zowat bij passen. Ik had ze al een tijdje bijgehouden. Het gaat over het hiernamaals, of de hemel, waar we normaal allemaal na onze dood worden verwacht en waar we ook door een voorbeeldig leven naar moeten streven. De auteur van de artikels bieden een antwoord of pogen een antwoord te bieden op twee vragen die we onszelf wel eens stellen. En een eerste vraag is voor de gehuwden, namelijk, blijven we gehuwd in de hemel? Het artikel is van de Amerikaanse katholieke journalist voor Aletheia, Philip Kozlowski. En zijn artikel valt aan als volgt. Hoewel het antwoord van Jezus in het evangelie misschien verrast of teleurstelt, is het eigenlijk toch goed nieuws voor de echtparen. En inderdaad, hij grijpt terug naar de dialoog van Jezus met de Sadduceeën. En daarin maakte Jezus duidelijk dat het huwelijk in de hemel niet meer zal bestaan. Jezus zei toen, de kinderen van deze wereld huwen en worden ten huwelijk gegeven. Maar die waardig zijn gekeurd deel te krijgen aan de andere wereld en aan de verrijzenis uit de doden, huwen niet en worden niet ten huwelijk gegeven. Zij kunnen immers niet meer sterven, omdat zij gelijk engelen zijn. En als kinderen van de verrijzenis zijn zij de kinderen van God. En de auteur vervolgt, deze uitspraak van Jezus kan dus verwonderlijk zijn en zelfs teleurstellend. Voor veel echtparen is het moeilijk zich de hemel voor te stellen, gescheiden van hun levenspartner en dus niet meer getrouwd te zijn. En dat nadat we een leven lang een sterke relatie hebben opgebouwd, die liefde hebben beschermd en een gezin hebben gesticht. Hoe is het dan mogelijk dat we in het hiernamaals geen vrouw of geen man meer zullen hebben? En de auteur herhaalt, op het eerste gezicht zou je kunnen denken dat dit slecht nieuws is. Maar, zegt hij, het is juist het tegenovergestelde. God heeft echtgenoten geroepen om zich te heiligen en hem te volgen in het huwelijk. En dit sacrament heeft een hoog en nobel doel, de anderen helpen en het leven op aarde bestendigen. En de auteur verwijst naar Genesis hoofdstuk 2, vers 18. Yahweh, God, sprak, het is niet goed dat de mens alleen blijft. Ik ga een hulp voor hem maken die bij hem past. En hij verwijst ook naar Genesis hoofdstuk 1, vers 28. God zegende de mens en sprak tot hen, wees vruchtbaar en word talrijk. Het huwelijk, en dan daarbij het sacrament van het huwelijk, bieden de echtgenoten een wederzijdse kracht om samen de ladder van heiligheid te beklimmen. En de auteur vervolgt met de woorden van de rector van het heiligdom van Notre-Dame de Mont-Ligion, Don Paul Denisot. Het huwelijk is dus een sacrament van de weg naar het eeuwig leven. Als het huwelijk in de hemel niet meer bestaat, zal de liefde voor onze levenspartner veel groter zijn dan die welke wij op aarde konden ervaren. Deze liefde zal juist haar hoogtepunt, al haar pracht en haar vervulling zien in de hemel. Het zal een liefde zijn die niet langer besmet zal zijn met spanningen of egoïsme, maar een liefde getransfigureerd, gesublimeerd. Wij zullen leven als de engelen die niet getrouwd zijn en die toch leven in de volheid van de vreugde en de eeuwige aanschouwing van God. We zullen onze levenspartner daar volmaakt lief hebben, maar ook onze familie en even volmaakt diegenen met wie wij geen bloedband hebben. Onze liefde zal openstaan voor anderen. We zullen lief hebben met de liefde van God. Het zal niet langer exclusief zijn. Er zullen wel geen vleeselijke banden meer zijn die ons binden aan de ene persoon boven de andere. Het zullen sterkere en diepere spirituele banden zijn. En de auteur haalt de catechismus van de katholieke kerk naar boven op nummer 1024. Dit volmaakte leven, samen met de allerheiligste drie-eenheid, met de maagd Maria, de engelen en alle gelukzaligen, wordt hemel genoemd. De hemel is het uiteindelijke doel en de verwezenlijking van de diepste verlangens van de mens, de hoogste en definitieve staat van geluk. En de auteur van het artikel besluit: de hemel zal anders zijn dan elke ervaring van gemeenschap die wij op aarde met onze levenspartner beleven. En de hemel zal zelfs de gelukkigste momenten van het huwelijksleven op aarde overtreffen. Als de man en de vrouw de eeuwige gelukzaligheid van de hemel binnengaan, zullen zij verenigd zijn, maar op een manier die ons begrip te boven gaat. Het zal niet zijn zoals het huwelijk op aarde. Zij zullen worden verenigd met alle heiligen in de hemel, in een eeuwige gemeenschap van liefde, verbonden door God zelf.
To my dearest friend on earth, there's no way to tell your worth. I could sail the distant sea, still be lonely. God said it's not good for man to be alone. I believe that you're my one and only. So come with me. You'll see when the sun is shining, we climb the mountain. When the leaves are falling, I'm falling for you. When the winter comes, I'll keep you warm. I'll carry you through a springtime love. Carry you through a springtime love when our lives begun. When we became one, the seasons come and go, but my love for you does flow. Of God who gave his life to you, I give my own. I give my
Beste vrienden luisteraars, ik beloofde een antwoord op een tweede vraag over het hiernamaals. Een vraag die je soms hoort stellen, vooral bij gelovigen die grote dierenvrienden zijn. Velen, vooral alleenstaanden, en ik veronderstel ook velen van onze luisteraars, hebben soms als compagnon een huisdier, een kat of een hond, waar ze veel van genieten en ook veel vriendschap kunnen van ondervinden. Wel, de grote vraag die de redactie van Aletea zich stelt is: hond, kat, hamster, zullen wij onze huisdieren terugvinden in de hemel? Het was een thema naar aanleiding van een vraag van een Franse volksvertegenwoordiger die eind november 2022 een wetsvoorstel indiende om Fransen toe te laten hun huisdieren in hun grafkelders te begraven. En de auteur vond het interessant om naar de katholieke traditie te kijken en te zien wat hij zegt over de spirituele aard van dieren. In het Oude Testament, in het boek Genesis, kunnen we lezen hoe God de mens als laatste schiep op de zesde dag. Ondanks deze late verschijning is alleen de mens gemaakt naar het beeld en de gelijkenis van God, want alleen in de mens blies God zijn adem. Er is dus een diepgaand verschil in natuur tussen dieren en mensen. De mens is ook het enige wezen dat in staat is tot vrijheid, redeneren, en bidden. En door dit verschil zegt de christelijke traditie dat de opstanding uit de doden alleen de mens betreft, omdat de mens in zich een onsterfelijke ziel bevat. En zo is er niets in de aard van een hond of een kat dat automatisch tot opstanding leidt. De dieren bezitten wel een levensprincipe dat hen doet bewegen, maar zij hebben geen onsterfelijke ziel. In een van de Summa van de grote kerkleraar, de heilige Thomas van Aquino, kan je lezen dat bij dieren er geen verlangen bestaat naar eeuwigheid, maar dat zij wel ergens eeuwig kunnen zijn als soort, omdat er in hen een verlangen is naar voortplanting, waardoor een bepaalde soort kan blijven bestaan. Dit is de ene kant van de zaak. Maar anderzijds, schrijft de auteur, spreekt de Bijbel, zowel in het Oud als Nieuw Testament, over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, zoals in het boek van Johannes in de Apocalypse. Dus is het moeilijk voor te stellen dat de lang verwachte nieuwe schepping en nieuwe hemelen leeg zouden zijn van andere wezens dan enkel mensen en engelen. Want het is inderdaad de hele schepping die kreunt in de pijnen van de bevalling. Het is dus heel goed denkbaar dat het koninkrijk bevolkt zal worden door dieren. Daarbij komt nog het volgende. De visie van het christendom over het bestaan na de opstanding uit de doden voorziet in een eeuwig leven dat sterk lijkt op het leven dat wij nu kennen, in elk geval in hetzelfde lichaam, maar vrij van alle sporen van dood, verdriet, pijnen, ziekten enzovoort. Dus, het is zeker niet verboden te denken dat in dit toekomstige leven het dier dat ons een groot deel van ons aardse leven vergezelde, de metgezel voor wie we zo'n grote liefde hadden, er ook zal zijn. Maar dan niet, zoals het bij de mens gebeurt uit zijn eigen natuur, doordat de mens een ziel heeft, maar louter als een genade, als een geschenk van God die nooit aarzelt om een extra wonder toe te voegen. Ten slotte wijst de auteur ook naar het feit dat, als God de mens tot koning van de schepping heeft gemaakt, het niet zijn bedoeling was dat de mens een soort despotische koning zou zijn, waarbij het dier aanzien wordt als een object waarover de mens vrijelijk kan beschikken en uitbuiten. De christelijke traditie kent het dier een grote waardigheid toe. En de redactie van Aletea besluit met de encycliek van Paus Franciscus Laudato Si. Terwijl wij op een verantwoordelijke wijze gebruik kunnen maken van de dingen, zijn wij geroepen te erkennen dat de andere levende wezens een eigen waarde ten overstaan van God hebben en alleen al door hun bestaan de Heer zegenen en prijzen, omdat de Heer zijn vreugde vindt in zijn werken. Dus beste luisteraars, geef jullie huisdier maar eens een stevige knuffel, ook van mijnentwege. En zo hebben alle schepselen van God een plekje in het koor. De honden en de katten in het midden, luister naar het vogeltje dat zingt, de kleine eend en de brulkikker die kwaken, de oude koe die loeit, wel, dat allemaal. Dit zingen de jongens van de groep Celtic Thunder. Geniet ervan. All God's creatures got a place in the choir. Some sing low and some sing higher. Some sing out loud on the telephone wire. Some just clap their hands, applause, or anything they got. Now, all God's creatures got a place in the choir. Some sing low and some sing higher. Some sing out loud on the telephone wire. Some just clap their hands, applause, or anything they got. Now,
top where the little bird sings and the melodies and the high notes ringing and the hoodoo cries over everything and the blackbird disagrees.
Singing in the nighttime, singing in the day, and the little duck quacks and he's on his way, and the otter hasn't got much to say, and the porcupine talks himself.
All Dutch creatures got a place in the choir. Some sing low and some sing higher. Some sing out loud on the telephone wire. Some just clap their hands or paws or anything they got now.
They take up the middle where the honeybee hums and the cricket fiddles, the donkey brays and the pony neighs, the old great badger sighs.
Listen to the bass, it's a one on the bottom where the bullfrog croaks and the hippopotamus moans and groans with the big to do, and the old cow just goes moo.
All God's creatures got place in the choir. Some sing low and some sing higher. Some sing out loud on the telephone wire. Some just clap their hands or paws or anything they got now. It's a simple song, a little song everywhere, by the ox and the fox and the grizzly bear, the dopey alligator and the hawk above, the sly old weasel and the turtle dove. All God's creatures got a place in the choir. Some sing low and some sing higher. Some sing out loud on the telephone wire. Some just clap their hands or paws or anything they got now. All God's creatures got a place in the choir. Some sing low and some sing higher. Some sing out loud on the telephone wire. Some just clap their hands or paws or anything they got now. All God's creatures got a place in the choir. Some sing low and some sing higher. Some sing out loud. Some just clap their hands or paws or anything they got now. All God's creatures got a place in the choir.
En beste luisteraars, we zijn weer bijna aan het einde gekomen van deze nieuwe uitzending van de Rots in de Branding. Graag wens ik, naar aanleiding van het overlijden van zuster André, even alle Godgewijden die hebben geluisterd een hartelijke groet te brengen en te danken voor hun leven die zij aan de Heer hebben geschonken uit liefde voor Hem, voor de medemensen, de kerk en de ganse wereld. En mogen de Heer jullie verder bijstaan en mogen jullie gebed, veelal in stilte, vele vruchten voorbrengen. Hartelijke dank. En ik zou willen eindigen waarmee ik begonnen ben met paus Benedictus XVI. Zo richtte hij zich ooit tot de Godgewijden in drie puntjes. En zo sprak hij, ik heb het wat samengevat. Ik nodig jullie allereerst uit om jullie geloof te versterken, opdat jullie roeping verlicht wordt. En daarom adviseer ik jullie om, als in een innerlijke bedevaart, voor de geest te halen de eerste liefde, waarmee de Heer Jezus Christus jullie hart heeft verwarmd om die vlam te voeden. En daarvoor moet je tijd met de Heer doorbrengen in stille aanbidding. Ten tweede, nodig ik jullie uit tot een geloof dat in staat is de wijsheid van het zwakke te onderkennen. In de vreugden en in het lijden van elke dag zal het gewicht van het kruis van de Heer voelbaar worden. In een samenleving van efficiëntie en succes wordt jullie leven gekenmerkt door de zwakte van de kleinen, door empathie voor diegenen die geen stem hebben. En tot slot nodig ik jullie uit jullie geloof te vernieuwen, opdat jullie pelgrims naar de toekomst zouden zijn. Het gewijde leven is van nature een bedevaart van de geest, die zoekt naar het aangezicht van de Heer, dat zich soms laat zien en zich soms verbergt. Uw aangezicht, o Heer, zal ik zoeken, lezen we in de Psalm, hoofdstuk 26. Dat moet de constante aansporing zijn in jullie hart. Evengoed bij de kleine stappen van elke dag als bij de belangrijkste beslissingen. en volg niet de profeten van het ongeluk, die het einde of de zinloosheid van het gewijde leven voor de kerk van vandaag proclameren. Maar stel jullie hoop op Jezus Christus en omgord jullie met de wapens van het licht. Zoals de heilige Paulus zegt, blijf wakker en waakzaam. Aldus wijlen paus Benedictus XVI. Beste vrienden, hartelijk dank voor het luisteren. En wat dachten jullie om er terug uit te gaan met het lied van dezelfde groep, Celtic Thunder? U kan ze trouwens bekijken en beluisteren op YouTube. Zij zingen in het Iers over de storm op zee en roepen de Heer om ontferming, om veilig aan wal te geraken. Maar is dat soms ook niet ons eigen leven, maar dan om veilig in de hemel aan te meren op het einde van ons leven. Tot de volgende Rots in de Branding.
Gian Trocera, Gian Trocera.